U hebt van mij nog wat te goed. Ik heb hier een boek, dat is 275 jaar oud of zo. Gedrukt in 1745. En het begint, ik zal eerst zeggen wat de titel is. De titel is, heb je even... De titel is De lang gewenste en vast aanstaande bekering van het volk der Joden. Nevens de manieren van dien, de aanleidende middelen daartoe en de weg die God in deze met dat volk houden zal. Gelijk ook de wijze van de vereniging der stammen, de herbouwing van hun stad en wederkering in hun land, tot overtuiging, vriendelijke uitlokking en vertroosting van het verstrooide Israël in het brede vertoond in een kortbondige verklaring van dit zo nadrukkelijke en wijdlustige godspraak van Jeremia's 31. Komma. Verrijkt met verscheiden aanmerkingen en noten terzelfde materie dienende. Samenvattend gaat over de toekomstige bekering der Joden, de herbouw van hun stad en de manier waarop het allemaal zal gebeuren, ontleend aan Jeremia 31. En meer specifiek zie ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken enzovoorts. Geschreven door Joachimus Mobachius, die heette dus gewoon Mobach, predikantenfamilie, nog steeds bekende naam, zelfs onder ons, maar toen maar, predikant tot 's-Hertogenbosch. Gedrukt in Utrecht door Jacob van Polsen, boekverkoper 1745. Goed, heel uitvoerig, maar ik wil u er nog wat van lezen. Dan sla ik één bladzijde om. Dat is meteen na de titelpagina. De ondergeschrevene professoren. Dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5. De ondergeschrevene professoren, thans uitmakende de theologische faculteit der Universiteit Slans van Utrecht, hebben na toelating van hun bezigheden onderzocht het werk van de eerwaarde en welgeleerde heer Joachimus Mobachius, dit dus, bedienaar des heiligen evangeliums in 's-Hertogenbosch, over het 31e hoofdstuk van Jeremia's Godspraken, en daarin niets gevonden strijdig met de formulieren van eenigheid der gereformeerde Nederlandse kerk, maar in tegendeel een deftige schriftuurverklaring en bondige uitbreiding en betoog van verscheidene, vooral profetische, tot kennis en liefde der waarheid nuttige zaken. De Heere God geven veel schijnsel over dit geleerd en stichtelijk werk en verlenen aan de auteur zijn rijke zegen. Alleen voor het ene blad zou ik al die €350 overgehad hebben voor de titel en deze toelichting. Maar ik zal u nog wat voor, een klein stukje zal ik u voorlezen. Verbijsterend. Dan heeft hij het in inleidende woorden nog over het verschil tussen de 2 en de 10 stammen. Moet je voorstellen, uit Calvinistische hoek, onder het gezag van en de controle van de Theologische Faculteit Utrecht enzovoort. Nou goed. En dan staat er in een voetnoot, nota bene, in een voetnoot, staat: er zijn voorname mannen onder ons, welke daarvoor zijn dat eerst Israël, of het volk der 10 stammen, en daarna Juda, of de 2 stammen, te weten Juda en Benjamin, zullen bekeerd worden. Hetgene zij menen te kunnen afnemen uit onze Jeremia's 31, omdat daarin eerst gewaagd wordt van de weldaden die God aan het huis Israëls en daarna die hij aan het huis Juda in het laatste der dagen bewijzen zouden. Nou, ik roep dat al jaren. Geen idee dat het ooit in Calvinistische kring een thema geweest is. Dit is al met Israël, dat staat eerst. En met Juda een nieuw verbond sluiten. En in 1745 hebben ze het daarover van, gebeurde het dan eerst met Israël en dan met Juda? En er wordt gewoon gezegd, er zijn er onder ons die dat voorstaan, die dat aanhangen. Schrijven deze niet, want er staat, edoch, wij houden het met de heer Josselin en anderen en denken veel eer dat die bekering als op één tijd zal voorvallen, zullen de een land op ene dag geboren worden. Jesaja 65 is dat, geloof ik, waarnaar hij verwijst, enzovoorts. Maar goed, de uiteenzetting zelf, want deze voetnoot is uitgebreider. Maar de aardigheid is natuurlijk dat het allebei waar is. Want in onze dagen, dat staat er niet in hoor. Maar in onze dagen wordt die profetie over Israël vervuld. Eerst met het huis van Israël, dat is in onze dagen. En hierna alsnog met Juda, maar ook met Israël. Maar dan in die volgorde. Is Juda en Israël. Heb je dat nog? Hoe dicht kan men erbij zitten en hoe bestaat het dat ze dat in zo'n korte tijd kwijtraken? Terwijl die lectuur, ja, die is er nog. Oké, die kun je niet om de hoek kopen. Ik heb het ook van een veiling. Maar ik vond het verbijsterend. Ik heb helemaal geen Calvinistische achtergrond. Helemaal niets van in aan. Ik snap er ook niks van al die takken en hoe die kerkgenootschappen heten en hoe dat dan en wat dan de verschillen zijn. Ik heb er ook geen belang bij natuurlijk. Want wij bestuderen geen niet-theologie. Wij bestuderen de Bijbel. Maar goed, er is wel eens eerder wat over gezegd enzovoort. Maar dit is in het algemeen, wordt in het algemeen tegenwoordig, of 100 jaar geleden, als een dwaalleer beschouwd. Op grond waarvan je de kerk uitgezet werd. Wat is er veranderd en waardoor? Misschien dat er nog iemand op promoveren kan op dat onderwerp. Hoe dat kan, want ik begrijp die dingen niet. Want het is volstrekt duidelijk. Deze man bestudeert gewoon de Bijbel, is predikant, heeft er verder geen belang bij. Hield zich ook bezig met sociaal werk. Hij is redelijk bekend in de Nederlandse kerkgeschiedenis enzovoort. Maar maakt de studie over Jeremia 31 en zegt, nou ja, dit moet er gebeuren. Het volk zal verzameld worden, niet op grond van die ene tekst natuurlijk, want er gaan 30 versen aan vooraf in Jeremia 31... waarin gesproken wordt uitdrukkelijk over Samaria en Efraïm. En Efraïm die aan zichzelf ontdekt zal worden. En dat Efraïm de eerstgeborene is. Staat er allemaal in datzelfde hoofdstuk. En als je het leest, weet je meteen hoe de verloren zoon heette. Want het wordt beschreven, het is gewoon een verhaal van de verloren zoon. Hij is weg, maar zegt de Heer, ik denk nog steeds aan hem en hij zal terugkomen. En onderweg richt hij zich overal stenen op. Staat er, gedenktekenen. En die kun je nog steeds bezoeken, want die dingen staan er nog. Maar voor een deel. Maar goed, dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar het is wel van belang om vooral te onthouden dat God zijn werk zou doen sinds de verkiezing van Israël. Via Israël, dat is zijn volk waardoor hij zich zou manifesteren. En dat doet hij ook in onze tegenwoordige tijd. Alleen het volk is verdeeld in twee huizen. Zoals Jacob in de tijd zijn familie verdeelde in twee kampen. Want zo wordt de term vertaald. Onder het motto, als het met het een fout gaat, heb ik altijd nog een deel van de familie achter de hand. En hij noemde die plaats Mahanaim. En toen later David moest vluchten voor Absalom, een beeld van de Heer, de zoon van David, die zich terugtrekt voor de wet, voor de heerschappij van de wet waarin de Joden vasthielden, want dat is Absalom. Toen David moest vluchten, vluchtte hij naar Mahanaim. In het over Jordaanse enzovoorts. Het is een uitbeelding van de Heer die zich van de Joden terugtrekt, maar die gevonden moet worden ook door de Joden onder Efraïm tot vandaag. En dat blijft zo heel onze bedeling. En pas in de toekomst, na de opname van de gemeente, als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Maar goed, na de opname van de gemeente staat er, dan zal heel Israël zalig worden. En dat betekent niet alle Joden of alle Israëlieten, maar het betekent de beide huizen van Israël. En dat is dus Romeinen 11 waaruit ik citeer. En dat is aan het slot van een lange uiteenzetting van 3 hoofdstukken over dat de Heer wel degelijk zijn werk doet in onze dagen, dat hij zijn volk niet verstoten heeft, maar dat een spoor loopt langs de andere route. Onder verwijzing naar het Oude Testament, de Oudtestamentische profetieën. Dus het zijn onbekende dingen, maar het maakt ook deel uit van de verborgenheid. Ik heb het net niet gelezen, maar het stond op diezelfde bladzijde. Dat de man schreef, ja, dat is in verborgenheid hoe dat gaat. Ik vind het heel bijzonder allemaal. Nou goed, vandaag moeten we het dan hebben over een verbond wat over het algemeen wordt weggeredeneerd voor alle praktische doeleinden. Dat is het Davidisch verbond. Verbond met David. Maar eigenlijk begint dat verbond met David al bij Juda, de stamvader van David. Dat wil zeggen bij een van die zonen van Jacob, bijgenaamd Israël. Want de troon, het koningschap, wordt gekoppeld aan Juda. Met de bekende woorden: de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. En tot hen zullen de volkeren vergaderd worden, of wat er maar precies staat. Want die vertaling die is dan ook omstreden. Maar u vindt dat in Genesis 49... waar deze woorden staan in vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Iemand heeft erop gewezen dat de uitdrukking totdat Silo komt een getalswaarde oplevert van 358, hetgeen de getalswaarde is van Mashiach, de Messias. Of je daar wat aan hebt, weet ik niet. Maar wij weten toch allemaal dat de staat Silo, maar we weten allemaal dat het gaat over de Messias. Ook binnen het Jodendom. Het kan nooit wat anders zijn dan dat. En Silo wordt dan afgeleid van Shalom, of althans in verband gebracht met Shalom, de vredevorst. Maar het staat in enigszins bedekte woorden natuurlijk. In de eerste plaats het woord scepter, dat is de vertaling. Het is hetzelfde woord als voor een stam, ook in de zin van een stam van Israël, zodat een alternatieve lezing eventueel is: de stam van Juda zal niet wijken. En dergelijke vertalingen zijn in omloop en worden gepropageerd. En misschien zeg ik het altijd wat te cynisch, maar ik denk dat dat een methode is om dat verbond met David en dat koningschap hier op aarde van de Messias, om dat weg te redeneren. Zo van, nee, het betekent gewoon stam. Dan kun je bewijzen, want het wordt vaak zo vertaald, de stam, een tak, een lood, wat het maar is. En een scepter is niks anders dan een tak of een stokje. Beetje chic uitgevoerd, liefst verguld. Met toeters en bellen, weet je wel, dat recepten. Maar Dus dan zegt men, de stam van Juda zal niet wijken. En die is er nog tot aan de wederkomst van Christus. En dan is men van het verhaal af. Maar de aardigheid van heel wat Bijbelse profetie is dat het tot ons komt in bepaald dichterlijke vorm. En een van de eerste vormen van de dichterlijke vorm is dan weer het parallelisme. Met name het synoniemparallelisme, dat vind je hier ook, want de scepter zal van Juda niet wijken, of gewoon de scepter zal niet wijken, komt overeen, de wetgever zal niet wijken. En het woord wetgever, ja, dat wordt in de Bijbel nog wel eens vaker gebruikt, en het is echt de aanduiding van koningschap. Want strikt genomen, de koning wordt geacht wetten uit te vaardigen. Bij ons in Nederland mag je ze niet maken, maar hij moet ze wel ondertekenen, bekrachtigen hoe de meter mag. Heb je dat nog? Dat is een rudiment uit het verleden, maar toen maar. Maar officieel is dat zo. De wetgever. De Heer is koning en dus geeft hij de wet. Maar de scepter zal van Juda niet wijken, betekent dus inderdaad, het koningschap zal van Juda niet wijken. Wij kennen ditzelfde woord trouwens ook in andere schriftplaatsen waar het ook als scepter wordt opgevat. Bijvoorbeeld in Psalm 2, aangehaald trouwens ook in Openbaring enzovoort, over hij zal de heidenen hoeden met hun ijzeren. Ja, op hoeden rijmt roeden, dus dat is mooi. Maar het is heus scepter, met een ijzeren scepter. En heus, er zijn bijbelvertalingen waar het zo staat. Hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Nou goed. Scepter. Dat is in dat gedeelte waar staat, ik heb mijn koning gesteld over Sion. Vertaald met gezalfd over Sion. De berg mijner heiligheid in Psalm 2. Het is koningschap. De scepter, het koningschap, zal van Juda. Juda is dus de man die hier bij deze gelegenheid aan het sterfbed staat van zijn vader. Hebben we die nog? Ja. En ik vestig de aandacht op, nog verder terug, dat we hier van doen hebben met de koninklijke familie van heel de mensheid en met de erfgenamen van Adam, dus de lui die de titel dragen officieel zoon des mensen, zoon van Adam. Abraham droeg een scepter. En Abraham droeg een scepter, dat wil zeggen, was de erfgenaam van dat koningschap. Ik heb het niet helemaal uitgezocht, maar ik heb je van de week al gezegd. Serug, ik geloof dat de grootvader was van Abraham, is heus niemand anders dan Sargon van Akkadië. Een van de grote, officieel de eerste keizer uit de menselijke geschiedenis, althans voor zover bekend. Maar je vindt meer van die namen terug in de ongewijde geschiedenis. Abraham was van koninklijke afkomst en hij ging uit zijn maatschap, uit zijn familie, uit die koninklijke familie, werd een zijtak, maar van Gods wegen droeg hij het eerstgeboorterecht met zich mee. En het is vererfd naar Isaac en niet naar Ismaël. En het is vererfd naar Jacob en niet naar Esau, al bestrijdt hij dat nog steeds natuurlijk, logischerwijs in onze dagen. De strijd tussen islam en christendom. Nee, niet maar die van vandaag, maar die van eeuwen. Europa is altijd belaagd geworden door de islam sinds die is uitgevonden. Langs alle kanten. Dat is de strijd tussen Ismaël en Isaac. Het gaat om het eerste geboorterecht. Volgens de islam heeft Abraham Ismaël geofferd. En is Ismaël de erfgenaam? Hebben we dat nog? En daaruit is voortgekomen de jihad. Nou ja, dan niet. De jihad is daarop gebaseerd. Wij zijn van Ismaël en wij hebben recht op enzovoorts. En de westerse wereld is van Isaac. Alleen die weet dat niet, maar dat weten ze daar dan weer wel. Kijk maar even in de boekwinkel, liggen boekjes. Twee naties zullen zich scheiden. Die zijn gratis. Heb je ervoor betaald? Oh, leuk, fijn. Dank u wel. Maar ze zijn gratis. Ja. Ik krijg geen geld terug, nee. Maar die zijn gratis. Ik heb er nog een paar honderd, geloof ik, van die dingen. Ik vind het een pracht voor een uiteenzetting. Door Evert Smit. Ik heb de man nooit ontmoet, maar dat doen we nog een keer. Hij is al lang overleden. Maar, ja. Over die twee volk, twee naties zullen zich scheiden. En ze staan nog steeds tegenover elkaar. De grote broedertwist. Er is nog zo'n boek, dat heet Vrouwen van Abraham. Ook met dezelfde strekking. En de naam van de auteur staat erop, maar dat is een schuilnaam. Want in onze dagen kun je daar beter je eigen naam niet op zetten. Ik weet wie het is, maar... Ja, ook met hetzelfde idee. Het Westen is Isaac. En het Midden-Oosten, dat is Ismaël. En die strijd is er nog steeds. Maar goed, de titel, de koninklijke titel over heel de mensheid, zoon van Adam, werd vererfd. Abraham, Isaac, Jacob. En dan wordt het spannend, want nou zijn het er niet twee, nou zijn het er 12. Om het moeilijk te maken, zelfs 13. Dat was hoofdstuk 48. Maar toen maar. Maar de scepter komt bij Juda terecht. Want de erf later bepaalt wie de erfgenaam wordt. De koning bepaalt wie van de zonen erfgenaam wordt. En als het niet een van de zonen is, oké, dan wordt het een neefje of zoiets. Maar toen maar. Maar het is Juda, daar zit je op te wachten. Dus het wordt... Woord roede, je weet dat het scepter is, ik kan niet missen. Dat is het eerste waar het over gaat bij een koninklijke familie. Wie erft de troon of althans de troonsrechten? Heb je dat nog? Volstrekt binnen de context. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Dit is een eufemisme. Wetgevers tussen je voeten. Hoe leg ik dat nou netjes uit? En, hoe vertel ik het mijn... Zo heet zo'n boek toch? Hoe vertel ik het... Mijn hond, zijn mijn zwager dan. Hoe vertel ik het mijn hond? Onder het motto, dat hoef je ze niet te vertellen. Die weten dat zelf wel. Dus seksuele opvoeding enzovoort. Ze komen er toch wel achter. Maar toch maar. Dat even terzijde, van tussen zijn voeten wil dus gewoon zeggen dat hij zich als koning met een koninklijk huis zou voortplanten. En dat in de komende generaties altijd een wetgever, namelijk een koning, zou opleveren. Dat betekent het. Maar de Bijbel gebruikt daarvoor eufemismen. Gaat het over wat uit uw lendenen zal voortkomen enzovoort. Komt het uit je lendenen? Nou, leg het maar uit dan. Je moet het gewoon begrijpen. En dat is dit dus. Kortom, er volgt logischerwijze een voortzetting van deze stamreeks van erfgenamen van de troon. Op zijn minst tot aan dat Silo komt. En dat wat vaag staat, ja... Want als Silo de Messias is, dan zouden wij bijvoorbeeld, want ik moet het een beetje kort doen, dan zouden wij in onze dagen kunnen vragen, en is die al gekomen? Is de Messias al gekomen? Nou, als wij staan in een discussie met de Joden, dan zeggen wij, hij is al gekomen, dat zeggen wij omdat... Zij zeggen, hij moet nog komen. Maar de woordkeus is natuurlijk hoogst ongelukkig. Dat is altijd de ellende met vragen. Daar heb ik op school al moeite mee gehad. Ik vond vaak dat de vragen zo beroerd gesteld werden. Dat je ze eigenlijk niet goed kon beantwoorden. Omdat de formulering niet deugt. Is de Messias al gekomen? Ja, de Messias is degene die uit de dood opstond. Pas toen werd hij de Messias. Dat zei Petrus. God heeft hem, die God opgewekt heeft uit de dood, in overeenstemming met de profetie, gesteld tot Here en tot Christus. Kortom, God heeft hem gezalfd met de Heilige Geest, met nieuw leven om zo te zeggen. Dat is opstanding uit de dood, Handelingen 2, Petrus gesproken. En daardoor werd hij de Messias en beantwoordde hij aan alle profetieën in het Oude Testament dienaangaande. En wat deed de Messias toen? Nou, is heel eenvoudig, hij kwam niet, hij ging. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederop richten? De Heer zei, nou, weet je wat, jullie zullen mijn getuigen zijn, beginnend in Jeruzalem, heel Judea, Samaria, tot aan het einde der aarde. Dag. En terwijl zij het zagen, hetgeen er 7 keer staat, hoor, dat ze het zagen, voer hij op ten hemel. Hij ging dus. En ze kregen de mededeling mee van 2 oud-testamentische profeten. Als u het mij vraagt. Oh, je vroeg het mij niet. Nou, 2 mannen in witte klederen dan. Die zeiden dan, deze Jezus zal al zo wederkomen. Gelijk gij hem hebt in hemel zien. Dat was de 7e keer. Zien, opvaren, enzovoorts. Hij ging. Dus ook volgens christelijke opvattingen. Hij moet nog komen. In de toekomst. Maar ja, dat is de discussie. Hoe zit het met die troon? En dan moet ik u eigenlijk strikt genomen nog wat... Ik ben niet ver genoeg teruggegaan. Ik moet eigenlijk eerst naar vers 1 nog van Genesis 49. Genesis 49. Daarna, nadat Jacob het eerste geboorterecht had gegeven aan Jozef... voor de goede orde, dat is vers 15... van hoofdstuk 48. Hij zegende Jozef. En hij deed dat door Efraïm en Manasse te zegenen. Maar er staat wel degelijk, hij zegende Jozef als drager van het eerste geboorterecht. Maar hij gaf het meteen nog een generatie door. Passeerde Manasse en gaf het aan Efraïm. Maar al oud gebruik. Met de gekruiste handen enzovoorts. Eerst geboorterecht. En Efraïm kreeg dus eerst geboorterecht over de rest van Israël en meer specifiek over de Joden, over Juda. En het Nieuwe Testament leert ons dat de gemeente eerst geboorterecht heeft boven Juda, boven de Joden. Dan heb je 2 losse eindjes. En die zitten aan elkaar vast, want de gemeente komt voort uit Efraïm, te dragen van het eerstgeboorterecht boven Juda. En dat is terechtgekomen in de praktijk bij de gelovigen daaruit en allen die zich daarbij aansluiten, dat is de gemeente. En daarop berust de bevoorrechte positie van de gemeente als gemeente van eerstgeborenen. En voor degenen die allergisch zijn voor die term, moet ik u zeggen, nou ja, dan wordt het een gemeente van zonen die... tot zonen gesteld zullen worden, daartoe toch predestineerd zijn. En dat is hetzelfde hoor. Gemeente van eerstgeborenen dus. Waar komt het eerstgeboorterecht van de gemeente vandaan? Van Israël. Maar dat is wat uitgelegd wordt in Romeinen 9 tot en met 11. Ik kan dat nou niet gaan doen, dat is een veel te lange lijn. Maar doe maar. Eerstgeboorterecht bij Efraïm. En dan... Daarna, daar heeft niemand wat mee te maken. Het gebeurt in het geheim. De broers zijn er niet bij. Het is alleen Jozef met die 2 zonen. Heb je dat nog? Nou ja. Ik bedoel, dat is wat in onze dagen ook gebeurt. De hele roeping van de gemeente. Men weet er niet van. De wereld weet er niet van. Begrijpt niet wat aan de hand is. Vele gelovigen zelf natuurlijk ook niet. Maar ja, dat is die verborgenheid, hè. Ze stellen zich niet op de hoogte. Maar het is de verzameling van een volk van eerstgeborenen. En daarop berust ook onze hemelse positie. Dat is uitzonderlijk. Het is namelijk alleen bestemd voor de eerstgeborenen. Dat is de gemeente van vandaag. Voor alle andere gelovigen uit voorgaande eeuwen en toekomende eeuwen geldt. Zij zullen het aardrijk beërven. Heb je dat nog? Een nieuwe aarde uiteindelijk. en daarmee een nieuwe schepping. Maar de hemelse positie is voor de eerstgeborene, die is altijd bestemd voor de Heer. Nou goed, dat is hoofdstuk 48 en daarna, 49 vers 1, daarna riep Jacob zijn zonen, toen dat eerst geregeld was, in het geheim zeg maar, hè, riep Jacob zijn zonen en zeiden: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Maar de vertaling met navolgende dagen is uniek, is afwijkend van alle andere keren dat dezelfde uitdrukking voorkomt. Want de andere keren dat dezelfde uitdrukking voorkomt, wordt het vertaald met in de laatste dagen en niet met in de navolgende dagen. En dat laatste dagen hierna volgen of navolgend zijn, ja, dat is wel waar, maar het is een vluchtroute van de vertalers geweest. Want er staat echt in de laatste dagen. Maar de laatste dagen, u weet, de laatste dagen zijn niet sinds de Tweede Wereldoorlog, hè? Of sinds 1948 het uitroepen van de Joodse staat, of sinds de Zesdaagse oorlog, of sinds, sinds 1917 de bevrijding van Jeruzalem van de Turken. Roept u maar. De laatste dagen, die zijn begonnen bij de opstanding van Christus. En ik ben terug bij het eerste vers wat ik u gelezen heb in deze conferentie. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En de profetieën, want dat zijn het, er staat boven zegeningen. Maar het zijn niet allemaal zegeningen hoor. Het zijn profetieën. Maar het zijn profetieën over de stammen van Israël met betrekking tot de laatste dagen. Dat wil zeggen, niet over oud-testamentische tijd, maar over nieuw-testamentische tijd. Laat dat goed tot u doordringen. Het zijn geen profetieën over hoe het later met die stammen of die volkeren zou gaan. Het gaat over hoe het met die stammen en met Israël zou gaan in de dagen sinds wat wij populair noemen de eerste komst van Christus. Heb je dat nog? Geldt voor allemaal. Bovendien, noem maar een voorbeeld. Er staat van Zebulon dat hij aan de zee zou wonen en dat hij de vruchten uit de zee zou plukken enzovoort. Zebulon woonde helemaal niet aan de zee. Grenzen niet aan de zee. Niet aan de Middellandse Zee. Niet aan de zee van Tiberias. Zijn er meer van Galilea? Echt niet. Maar 2000 jaar geleden inmiddels wel. Bij het aanbreken van het Nieuwe Verbond. Inmiddels wel. Toen woonde Zebulon allang niet meer in Canaan, Palestina of hoe je het maar genoemd had willen hebben. Heb u dat nog? Nou ja. Et cetera, et cetera. Het gaat over onze tijd dus. En in dat verband lees je dan over Juda. De scepter zal van Juda niet wijken. Maar aangezien men dat niet plaatsen kon, heeft men dus in vers 1 vertaald met in de navolgende dagen. Maar in de laatste dagen zou de scepter van Juda niet wijken. Dat betekent dat in onze dagen de scepter nog steeds bij Juda berust. En dat er nog steeds sprake is van tussen zijn voeten, dat wil zeggen van voortplanting en erfrecht door generaties heen. En als u zegt van ja, maar dat kunnen ze toch in die dagen nooit zo begrepen hebben of wat ook. Dan heb ik er een voor u, die is nog veel ingewikkelder. Er staat de scepter zal van Juda niet wijken. Maar Jacob zei niet, ik geef u hierbij de scepter. Of na mijn dood neem jij mijn het stokje over. De estafette, stokje. Scepter. Een koninklijke estafette is het doorgeven van de scepter. Hebben we dat weer gehad? Dat zei hij niet. Hij zei niet na verloop van pak een beet, nog zo'n pak een beet 500, 600, 700 jaar, weet ik het, zal de scepter aan Juda gegeven worden. namelijk ter gelegenheid van de verkiezing van David van achter de schapen via de profeet, dan wel richter Samuel, door de Heer gestuurd. Want Davids vader was geen koning. Isaïe, wanneer die geslachtslijn terug naar Juda, van Juda tot David, vind je ook geen koning. En toch zegt Jacob, de scepter zal van Juda niet wijken. Als je van niks weet en die moeilijke termen en de uitdrukking laatste dagen niet kent, dan denk je, Juda was al koning. En Jacob zegt tegen hem, en dat blijft ook zo en het zal vererfd worden, blijft in jouw familie. Dat is toch de normale betekenis van de scepter zal van Juda niet wijken. Is dat een goede lezing? Als u mij vraagt, ja, ook. Want de scepter kwam weliswaar bij David terecht, eeuwen later. Maar in die tussentijd was er wel degelijk een scepter, een koningschap bij Juda. Of die er toen al was, dat toen dit uitgesproken werd, is mij te moeilijk, daar heb ik het maar niet over. Maar u wordt geacht toch even aandacht te hebben voor het volgende. 10 hoofdstukken hiervoor zijn wij in Genesis 38. Dat is, ik durf het niet op te zoeken. Stiekem las ik dat vroeger als jongen, weet je wel. Maar goed. Genesis 38 over Juda. En die had een stel zonen. En die de Heer zei, nee, die moet ik niet. Dus die legde allemaal het loodje. Die zonen, kwam niks van terecht. Heb u dat nog? En er was er één vrouw, achtereenvolgens van die zonen enzovoorts. Dus er was de schoondochter van Juda. Maar het werd allemaal niks. En daarna ging Tamar, want dat was die vrouw die acteerde. Die zei, weet je wat, ik ben de schoondochter. Ik wil de troon erven. Of althans, ik wil de erfenis van Juda erven voor mijn kinderen, maar ze had geen kinderen. Dus legde ze het zo aan dat ze zwanger werd van Juda zelf in plaats van zijn zonen. Heb je die nog tot zover? Het is ingewikkeld, man. Het is heel spannend dat ze daar nog nooit een film over gemaakt hebben. Kijk even rond. Of wel? Of weten jullie ook niet? Oké. Okay. Nou goed, idee misschien, Jouke? Goed, maar goed. En die Tamar, een naam die in de familie blijft trouwens. Daar komen we later nog eens tegen. Koninklijke vrouwelijke naam, Tamar. Maar dat even tezijde. Tamar wordt zwanger en krijgt een tweeling. Dan wel tweelingen, dat weet ik nooit precies. En de aardigheid van het verhaal is dat wij weten nu officieel nog steeds niet wie van de twee de eerstgeborene is, juridisch. Want de een steekt, de eerste die geboren wordt, steekt zijn handje uit. Ik hoor nog zuster te kulver roepen, dat was een stuitligging. Ja, maar vooruit, stak zijn handje uit. Hij kreeg er een rood koordje omheen. Kan je nu nog bekijken in Ulsten. Maar ja, in de heraldiek van Ulsten. Een handje met het koordje eromheen. Hoe zou dat nou komen? Maar goed, hij trekt zijn handje terug en dan wordt de andere geboren. Die heet dus Peres. Want dat is ons woord bres. Of breuk. Dat BR, dat blijft bestaan, he, van Bara en Berit. Peres, dat is een harde, ik weet, is een P in plaats van een beet. Maar dat is verwant, hoef ik ook verder niet uit te leggen. Het betekent breuk. Die noemen ze Peres, want op u is de bres, op u is de breuken. De onderbreking van de geboorte van Zera namelijk, die dan alsnog geboren wordt. En die handje komt uit en ze zeggen, dit is de eerstgeborene. Maar toen kwam toch echt eerst Peres. Dus wie is nou de eerstgeborene? Dat weten wij niet. Wij weten alleen dat uit Peres uiteindelijk David geboren wordt. Maar dan ben je even verder. En intussen is daar geen sprake van koningschap. Niet in het minst. Helemaal niks. Daar hoor je pas wat van bij Samuel als die bij Izzy op bezoek moet gaan enzovoorts. Heb je dat? En wat Zera betreft, die andere dus, die met het kootje onze arm, die verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. Er wordt nog wel eens melding gemaakt van de zonen daarvan enzovoorts. Maar die komen we tegen op de bladzijden van de ongewijde geschiedenis. Want dan moet ik u in vertrouwen even meedelen dat de Israëlieten en de zonen van Jacob dus, die bij naam genoemd worden, in Egypte gewoond hebben en daar langzamerhand in slavernij geraakten. Maar u begrijpt toch ook dat als je daar als familie, als volk leeft en langzamerhand word je gevangen genomen en onderdrukt en tot slaaf gemaakt, die uitdrukking is verplicht tegenwoordig, wordt tot slaaf gemaakt, dan zeg je toch, weet je wat, dag vader en dag moeder. Die hadden nog een zuster Ursula, dat weet u. Maar goed. De hartelijke garoeten, maar ik vertrek. Zoals Berend Botje zeg ik altijd. Weg. En nooit kon Berend Botje weer op. Juist precies, u kent het iedereen, merk ik. Nou ja, goed. Er zijn er gewoon, die zijn weggetrokken. Daar hebben we de Iberiërs aan te danken, die uit Egypte naar het westen getrokken zijn en bij Gibraltar toch maar er niet doorheen gegaan zijn, of net een klein stukje. En hebben zich gevestigd in het Schiereiland, dat wij dus noemen het Hebreeuwse Schiereiland. Nou ja, wij spreken het anders uit, maar als je het met Hebreeuwse letters opschrijft, staat het er wel. Het Iberisch Schiereiland. Heb u dat nog? En als u vraagt, buiten de Bijbel om natuurlijk, u vraagt waar komen de Iberiërs vandaan, dan leggen ze je netjes uit, tenminste, enige moeite doen, dat ze kwamen van het oostelijk deel van de Middellandse Zee, uit de Levant, uit Egypte dus, op de monding van de Nijl. Maar het waren Israëlieten. En waar kwamen die lui vandaan die het oude Griekenland gebouwd hebben? Uit Egypte, dat is bekend, onder namen ook. Maar de aardigheid is dat je die namen gewoon in de Bijbel ziet staan. Nou ja, er is wat problemen rond kreekkrops, of dat dezelfde is als Galgol. Maar ik zei u toch dat u zich even moet verdiepen in de werken van Isaac Mosesson, die je dan uitlegt hoe een L een R wordt en een R een L. Ik heb het trouwens nog nagevraagd aan mijn schoondochter uit Thailand, hoe een R een L wordt en een L een R. Nee, het is geen roempia, het is een loempia. Nou ja, laat me zitten. Dat is bekend, dat zijn tongletters en die, nou ja, Roema. Maar in ieder geval, wij kennen die zonen van Zera als de stichters van Athene. En als de stichters van Troje. En we kennen de Simeonieten, afstammelingen van Simeon, als de stichters van Sparta, ook genaamd de Milesiërs, militairen. In de Bijbel kennen we de Simeonieten ook als van die vechtersbazen. Heetgebakken, de jongens waren dat, enzovoorts. Maar we vinden ze aan de andere kant terug. En ze strijden met elkaar. En we hebben dan ook nog altijd de bouwers van Troje. Inderdaad. Ja. De Trojaanse oorlog was gewoon een Israëlische stammenoorlog. Juda en Simeon. In hoge mate. En de vrouw van die ene naar die stam van die andere, Helena, of hoe ze maar heette, enzovoorts. Trouwens, de naam Paris, is natuurlijk ook gewoon Peres. En dat was de man die met die vrouw van de koning van Sparta er vandoor ging naar Troje. Weet je toch, of niet? Dat is gewoon een van de meest voorkomende Hebreeuwse namen. Ontleend aan de koninklijke familie, Peres. Dat was die oom. Hebben we die nog? En zo is het gekomen. Kortom, er zijn heel wat Israëlieten de hart opgegaan. Nou ja, de zee dus opgegaan. Zij zijn vertrokken, zijn weggetrokken uit Egypte. En wat de stam van Simeon betreft, een groot deel. Dat kun je in de Bijbel terugvinden. De telling, hoeveel Simeonieten gingen uit Egypte, hoeveel Simeonieten kwamen in Canaan. Dus dan is de vraag, waar zijn de Simeonieten gebleven? Al die stammen zijn gegroeid. Of gelijk gebleven. En Simeon, ik geloof dat het minder is dan de helft wat maar in Canaan aankomt. Waar zijn ze gebleven? Nou, dat conflict dat ontstond wordt in de Bijbel vermeld. Dat was naar aanleiding van die kwestie met Pinhas die ik u van de week gelezen heb. En de hoerenwinkel, weet u nog. En toen kwam er een straf over Israël. Toen zei de Simeonieten, als het zo moet, dan gaan we maar niet mee naar Canaan. Want dit gaat niet worden. Dan staat het er verder niet bij, maar in de psalmen lees je wel degelijk dat ze zich een hoofd gesteld hebben en dat ze weggetrokken zijn. En waar zijn zij gebleven? En dan kijk je op zo'n oude kaart van Ptolemeus, dit geloof ik, hè, zo'n oude kaart van Ptolemeus. Uit het begin van onze jaartelling is dat eigenlijk. En dan kijk je in... Dan kijk je de kaart van Brittannië en dan zie je daar opstaan in het Latijn Simones. In het zuiden van Wales ongeveer. Simones. Daar wonen de Simeonieten. Maar ja, dat waren die lui daar toen in die dagen die de Romeinen er niet onder konden krijgen, weet u nog? Die vechtersbazen. En op andere kaarten gaat het dan over Milesius. Maar je kunt ze volgen in de loop van de geschiedenis. Buiten Israël. Nog afgezien van dat het zo moet zijn. Omdat de Heer zei, ik zal u vermenigvuldigen, de vermenigvuldigen. Waar zijn ze dan gebleven, al die lui? Nou, weggetrokken. En wij maar denken, nou, ze zijn met een paar duizend afgevoerd naar Babel of naar Assur. Ja, dat was het laatste beetje wat ooit over was. De rest was al lang weg. Logischerwijze. Weet u hoeveel Nederlanders geëmigreerd zijn? Meteen na de Tweede Wereldoorlog. Weg uit Europa. Uit die heksenketel. Wij zeggen, ja, de Balkan, dat is pas Hoe heet zoiets? Een brandhaard, zal ik maar zeggen. Ja, maar dat is heel Europa. Al die volken en stammen die elkaar... Dus wat doe je? Emigreren. En we hebben hele werelddelen bevolkt. Welk volk is er zo vermenigvuldigd dat het zo dominant geworden is in de wereld? Dat zijn de Europeanen, de blanken, de Caucasiërs, of hoe je ze tegenwoordig nog maar noemen mag... Want je mag ze niet eens meer noemen. Zo jaloers zijn andere volkeren. Voelen zich onder druk, bedreigd enzovoort. Door de menigte. En wij maar denken dat de Chinezen, de kindertjes hoofdzakelijk uit China komen. Maar dat mogen, ja. Ja, dat mogen dan in recentere tijden zo geweest zijn. Maar de wereldgeschiedenis ziet er anders uit. Ze zijn verspreid geworden onder alle volken waarin de Heer u verdreven heeft, maar hij heeft ze wel vermenigvuldigd, hoor, als zijn volk, enzovoorts. Nou, daar gaat het om. Maar er staat dus, de scepter zal van Juda niet wijken, maar die scepter van Juda, die ging aanvankelijk mee met Zera en verdween uit dit land. En die vind je onder andere volkeren dus terug in de wereld. In Troje, in Sparta, in Athene, in Griekenland, in Spanje, het Iberisch Schiereiland en zo verder. En uiteindelijk natuurlijk in het uiterste noordwesten in Brittannië. En daarna volgt het andere verhaal. De scepter zal van Juda niet wijken. Maar op de bladzijde van de Bijbelse geschiedenis komt die scepter pas bij Juda terecht als die gegeven wordt aan David, de zoon van Isaï. Heb u dat nog? En die lijn, die van opvolging, dat wil zeggen, ik heb het niet specifiek over geslachtslijn, maar ik heb het nu over erfopvolging van koningschap, die loopt uit op Zedekia, dat is de laatste. In de dagen van Nebukadnezar enzovoort, Jeremia, Ezekiel en wat het maar was. Is de laatste koning op de troon van David in Jeruzalem. De scepter zou van Juda niet wijken. En dat is wat ik u van de week verteld heb. Je moet dus daar, als je die geschiedenis leest, aandachtig zijn. Wat gebeurt er met die lui? Wat gebeurt er met Jechonias? Want dat was de laatste generatie. En daarna met zijn oom, die hem op de troon opvolgt, Zedekia. Wat gebeurt ermee? Zie? Want Jechonias zou geen kinderen hebben, staat er. En van Zedekia, die weet je verder niks. Die lui worden gedood, enzovoort. En dan vind je nog net minstens twee prinsessen. Erfdochters, heet dat in goed Nederlands. Met troonsrechten. Die zij hebben, als zij tenminste, dat is de voorwaarde bedoel ik, hè. Als zij trouwen, want zelf mogen ze niet op de troon, er moet een man zijn. Een man van een van beide, of van beide, kan ook nog. Maar die man moet dan wel uit dezelfde stam van Israël zijn. Dat weten wij, omdat wij dit soort voorschriften hebben in verband met de dochteren van Zelofehad. Zo heet die meneer. Nou ja, die was al overleden, maar u weet, ze waren onderweg naar Canaan en die mannelijke lijn stierf uit. En de dochteren van Zelofehad zeiden, ja, maar nou zijn we onderweg naar Israël, maar nou, dan hebben we geen erfdeel daar, want onze mannen zijn overleden. Hoe moet dat nu? Vroeger zei Mozes. En toen zei Mozes, wacht even, ik ben zo terug, ga het even aan de Heer vragen. Dat is wat hij deed. En toen kwam hij terug en zei dat de dochteren van Zelofehad zouden wel een erfdeel krijgen in Israël, maar dan alleen op voorwaarde dat ze trouwden met een man uit hun eigen stam. Logischerwijze, want het volk zou verdeeld worden, of het land zou verdeeld worden onder de diverse stammen van Israël. Zouden ze trouwen met iemand uit een andere stam, dan krijg je dus een hoe heet zoiets, een enclave van een andere stam binnen de ene stam enzovoorts. Dan gaan de stammen door elkaar lopen. Dus ze zouden erven, maar trouwen met een man uit de eigen stam. Dus je volgt de dochteren van Zedek. Het is een spannend verhaal. Prachtige film wordt dat. Een spannend verhaal. Je volgt de dochteren van Zedekia, stiekem, meegenomen door Jeremia, naar Egypte enzovoort. Want ja, het zijn erfgenamen van de troon van David. Maar waar vinden die lui dan iemand uit Juda? Een man uit Juda. Maar die man uit Juda hoeft niet noodzakelijk van Peres af te stammen. Zij stamden van Peres af. Want dat is uit de lijn van David. En het antwoord is natuurlijk, zij zijn gehuwd, althans minstens één daarvan is gehuwd met een afstammeling van Sera. Maar die lui die zijn terechtgekomen inderdaad in de eilanden der zee in het uiterste westen. In Hibernia. De Hebreeuwse eilanden, ze Hibernia. Hibernia. Ierland. En daar is het verhaal bekend. Van dat er een man kwam met zijn secretaris, die heette Baruch trouwens. En zo heet inderdaad de secretaris van Jeremia. En die kwam, kwam daar naartoe met des konings dochter. En die is daar getrouwd met een plaatselijke stamhoofd. Zijn namen van bekend. Complete geslachtsrekeningen. Ook vanaf Sera tot aan de lui daar. Die zijn er. Je moet heel wat fantasie hebben om dat te verzinnen trouwens, hoor. Eerlijk gezegd. Als je dat echt verzinnen wil. Maar die lijst... Ja, natuurlijk heb ik die. Ja, zeker. Die lijnen bestaan. Kun je ze bewijzen? Nee. Maar ja, dat weet je van jezelf ook nooit zeker, hè, hoe dat zit met je afstamming. Toch? Je hebt een vermoeden. Er is wat gedocumenteerd. Hoe betrouwbaar het is, is nog maar de vraag. Er is nog steeds discussie over de afstamming van ons Nederlandse koningshuis. Over recente tijd zelfs. He, dat is niet aardig om te zeggen, excuses daarvoor, maar men probeert het wel, vooral als men republikeins is, enzovoorts. Maar goed, het bestaat allemaal wel en dat betekent dus dat via een huwelijk de lijnen van Peres en Zera bij elkaar zijn gekomen, zodat er geen bal meer uitmaakt wie het eerst geboorterecht had van die twee. Probleem opgelost. Nou ja, en daaruit is afkomstig dan in de eerste instantie, in hoogste instantie, het zogeheten Britse koningshuis. En meer moet ik daar nou natuurlijk helemaal niet over zeggen. Maar het bestaat, die troon van David bestaat tot in onze dagen. Heb je dat? Belofte gods. Dat is het dan. Ik moet eens kijken, ik dacht dat ik ergens in een aantekening gemaakt had over, ja, er is zoveel, maar eens kijken of ik wat vinden kan, hoor. Ik dacht dat ik een aantekening had over Engeland, Londen, waar het maar stond. David. Ik lees hiervoor uit eigen werk. De grondslag van het Britse imperium werd gelegd door koning... Dat heb ik niet zelf geschreven, joh. Nou goed, maar staat in mijn aantekeningen. De grondslag van het Britse imperium... Dan weet je meteen dat het in oude aantekeningen is. Britse imperium. The Great British Empire. De grondslag van het Britse imperium werd gelegd door koningin Elisabeth, de laatste op de troon van het afzonderlijke Engeland. Dat is Elisabeth I dan, hè? Ja. De eerste vorst van het gehele rijk was Jacobus I, ook bekend als Jacobus VI van Schotland. Toen deze in 1603 zijn plechtige intocht in Londen hield, trok hij de stad binnen door de Aldersgate. Aldersgate. Die bestaat niet meer. Jammer. Op die poort was een beeltenis aangebracht voorstellende de profeet Jeremia. Met de inscriptie: Then shall there enter into the gates of this city kings and princes sitting upon the throne of David, riding in chariots and on horses, they and their princes, the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, and this city shall remain forever. Hoe komt dat op die poort? Wie verzint zoiets? Dit was geciteerd uit Jeremia 17. Ze wisten het wel en ze weten het nog, uiteraard. En ik weet niet in hoeveel bochten ze zich moeten wringen, ook de commentatoren en de journalisten en de verslaggevers, om het niet te zeggen. Het verbaast mij enorm. Hoe dicht kun je erbij komen en toch niet zeggen waar het echt om gaat. Dat je van doen hebt met de troon van David of wat daarvan over is dan, hè? En mocht u het vreemd vinden, dan moet ik u zeggen, u kent toch allemaal die uitspraak dat de Heer eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, Handelingen 15. En dat hij daarna zal wederkeren, Amos 9, dat hij daarna zal wederkeren, nog steeds Handelingen 15 trouwens, om de vervallen hut van David weder op te richten en wat daarvan verbroken is weder op te bouwen en haar reten te verduinen. Daar staat niet opnieuw een huis te bouwen voor David, er staat de vervallen hut van David. Het is een wat armetierig overblijfsel van het Davidische koningshuis. Vol met gaten, reten, bressen. Maar als de Heer komt, zal hij die troon in dat huis herstellen. En meer specifiek uiteraard in Jeruzalem. En dat is de essentie van het Davidisch verbond. Maar het Davidisch verbond, dat is dus voortkomend uit deze profetie over Juda, waarvan de scepter niet zou wijken. Aan hem wordt trouwens meegegeven het beeld van de leeuw. Juda is een leeuw, ik heb hem alweer weggeslagen. Juda is een leeuw wel, enzovoort. Dus hoef je niet te verbazen dat je het embleem, heraldisch beeld van de leeuw, dus tegenkomt inderdaad in Troje als als wapenschild, om zo te zeggen, van Troje. En vandaar natuurlijk in heel Noordwest-Europa. Duikt het ding op. Omdat het allemaal uit Troje komt. Want al die Europese adellijke en koninklijke huizen stammen allemaal van Troje. Stuk voor stuk. Niet één, niet twee, niet allemaal. Het kan zijn dat ik er een vergeten heb, maar ik ben serieus. Ik zeg niet zomaar wat. Dat is echt waar. Je komt daar terecht. Soms langs een andere route kom je toch bij David, via een Joodse route. Maar de meeste routes lopen via Troje en soms allebei. Dikwijls ook nog. Hè. Maar via de Trojanen, dat is in de dagen dat David koning werd. Maar dat was nadat Troje verwoest was en de allerlei groepen van volk verspreid werden over Europa vanuit Troje. Inclusief Brutus, aan wie Brittannië de naam dankt officieel. Ja, nou ja. Maar ik was onderweg naar 2 Samuel 7. Kijken wat er echt in de Bijbel staat, letterlijk. Maar soms moet je wat geschiedenis kennen om het te kunnen plaatsen. 2 Samuel 7. Waarboven staat het geschieden als de koning. Nee, waarboven staat God verbiedt David een tempel te bouwen. Dat vind ik heel triest dat dat erboven staat. Het klopt wel, maar er staat nog veel belangrijkere dingen in het hoofdstuk. Namelijk, God belooft aan David een huis te bouwen. Niet een tempel, maar een paleis, dan wel een koninklijk huis. De aanleiding is dat David op het idee komt om een tempel te bouwen voor de Heer. Hij is net koning geworden over alle stammen van Israël. Het was eerst ook maar over 2 en daarna over alle 12. Toch? En toen had hij nog een paleis ook. En hij had Jeruzalem veroverd en hij had de ark naar Jeruzalem gebracht. Overigens alles in het stamgebied van Benjamin. En toen kwam hij op het idee van een tempel bouwen, een huis bouwen voor de Heer. En toen zei de Heer, nou dat is een mooi idee. Ik heb het er nooit over gehad. Ik heb het niet voorgezegd, maar ik vind het een goed idee. Maar om een of andere reden verbiedt hij David om dat te doen. En zegt dan, maar weet je wat? Ik ga voor jou een huis bouwen. Dat wil zeggen, familie, hè? Een koninklijk huis. En jouw opvolger, die zal dan dat huis bouwen wat jij nu in gedachten hebt. Dus mijn huis zal door jouw huis gebouwd worden. Dat is dus Salomo. En ik heb niet de gelegenheid het allemaal op te zoeken. Maar er zijn nogal wat schriftplaatsen waar staat dat die belofte die God deed aan David met betrekking tot zijn huis en op iemand op de troon wel degelijk van toepassing zijn op Salomo. Maar het neemt niet weg dat Salomo tegelijkertijd een type is van de uiteindelijke Salomo, vredevorst namelijk, van de Heer Jezus Christus, van wie het heet, meer dan Salomo is hier, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Dat wil zeggen dat de Bijbel uitdrukkelijk zegt dat die beloften aan David met betrekking tot zijn huis onmiddellijk in vervulling gingen. En niet pas bij de komst van de Heer Jezus. Nou goed. Daar staat in dat schriftgedeelte, daar staat, het is wat moeilijk. Ik neem hem maar op vanaf vers 7. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls, die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende, waarom bouwt gij mij niet een sederen huis? Heb ik dat ooit gevraagd? Ik heb er niet om gevraagd. Het is uw idee. Nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht, tot David zeggen, want er zit de profeet Nathan tussen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger, want een koning is een voorganger, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk, over Israël. Dat is niet het Joodse volk, dat is Israël, alle stammen van Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt, als de naam der grote die op de aarde zijn. Maar hier ontstaat een probleem. Dat probleem kom je tegen als je vertalingen tegenkomt waarin vers 9 en vers 10 vertaald wordt in de toekomende tijd. Dan staat er dus iets als, en ik zal met u zijn overal waar gij gaan zult, en ik zal uw vijanden voor uw aangezicht uitroeien, en ik zal u een grote naam maken als de naam der groten die op de aarde zijn, en ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen en hem planten, dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden, en de kinderen de verkeerdheid zullen, maar dit staat er in de toekomende tijd al, zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. In ieder geval, maar is historie voor wat het waard is, Moffat, dat was een Zuid-Afrikaanse theoloog en bijbelvertaler, beroemd nog steeds, Moffat maakte een bijbelvertaling en zette deze verzen in de toekomende tijd ongeveer zoals ik ze nu lees. Toen brak er in de theologische wereld een rel uit, want men was het er niet mee eens. Dat had zo vertaald moeten worden zoals het hier staat, laat het populair zeggen, in de verleden tijd. Daar hebben ze toen een studie nagedaan, een conferentie over gehouden, discussie over gehouden, de heren geleerden onder elkaar, en zijn tot de conclusie gekomen dat Moffat gelijk had. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat ze zouden aantonen dat de Statenvertaling gelijk heeft, traditionele lezing, verleden tijd. Maar men heeft vastgesteld, officieel, nee, het moet toekomende tijd. Als je houdt aan de regels die wij altijd toepassen, het is arbitrair. Maar als je houdt aan de regels die wij altijd gebruiken voor het vertalen, dan moet dit in de toekomende tijd vertaald worden. Mede omdat natuurlijk, en of ze dat toen besproken hebben, weet ik niet, want ik was er ook niet bij. Maar mede natuurlijk, omdat David hier nog maar net koning geworden is over Israël. Hij staat aan het begin daarvan. Hij had nog geen grote naam. Hij moest nog vijanden voor zijn aangezicht uitroeien enzovoort. Dat komt pas later. De krijgsverrichtingen van David komen meteen aan de orde in hoofdstuk 8. Nou, niet alleen hier, maar ook in Boek der Kronieken enzovoorts. Kortom, er moest allemaal nog, er was nog niet gebeurd. Ook historisch kun je het, als je het zo leest, niet plaatsen. Het is nog toekomst. En dan zult u zeggen, nou, dat maakt ons niet zoveel uit. Maar vers 10 is dan toch saillant. Nee, ik weet niet hoe je dat schrijft, maar het is een mooi woord, toch? He? Ja, goed. Daar staat dus, ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen. En hem planten dat hij aan zijn plaats wonen. Dan wordt verwezen naar een toekomstige plaats waar Israël zal wonen en niet meer heen en weer gedreven zal worden enzovoorts. Implicerend, dat was niet het land waar ze nu waren. Toch? En impliceren bovendien dat het een en ander al plaats zou vinden, zelfs in de dagen van David. Want andere aanleiding is er niet. Of het zou een profetie moeten zijn dan over ze zullen eruit geworpen worden en ze zullen alsnog weer terugverzameld worden. Maar dan is dit toch wel een erg vreemde woordkeus. Kortom, het is een verwijzing naar het idee, ze wonen daar wel in Israël, in dat land, met al die vijanden. Maar ze zouden eruit verdwijnen en ze zouden in een ander land geplaatst worden waar ze niet meer uitgeworpen zouden worden. Hebben we dat nog? En waar dan? Nou, ik heb je al een paar plaatsen genoemd die gewoon Hebreeën heten. Het Hebreeuwse Schiereiland en de Hebriden en Hibernia en wat het maar was. Dat heet zelfs zo. He? Dan heb ik het nog niet eens over Denemarken of zo. Danmark, waar gewoon de naam van Dan in staat. He? Ik heb er nog een paar, maar ik zal u er niet mee lastig vallen. Maar het gaat over de toekomst. En daarna volg meteen vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn of worden en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Ik vind het een mooie woordkeus, omdat die dubbelzinnig is. Opstaan. Uit de dood. Nou, niet noodzakelijk, maar dit woordkeus laat het wel toe. Ik vind het mooi. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk vastmaken, bevestigen, vastmaken. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. Dat is die ene. En ik zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Maar als dit over Salomo gaat, die immers de tempel gebouwd heeft, de volgende generatie. U weet toch, de man overleed noodlottig. Ja, dat is waar, dat is altijd noodlottig. Ja. De man overleed. En toen? Revolutie. Toen kwam Rehabiam, ik moet altijd even Rehabiam, maar ze wilden hem niet. Dat riepen ze ook, ik wil hem niet. Hè. Dat was het. Hè. Ze wilden hem niet. Ze zeiden, nou ja, we accepteren je wel als koning, maar dan moet je wel de belasting verlagen. U kent dat wel. Dat is de eeuwen door altijd zo gegaan. En dat gaat niet. Hij zei, weet je wat, ik ga de belastingen zelfs nog verhogen. En toen zeiden ze, nou dan gaan wij terug naar onze tenten en dan willen we u niet als koning. En ja, en toen kregen ze Jerobeam, die door de Heer al lang van tevoren was aangewezen. Want de Heer had het al zien aankomen, had het al bepaald, had het allemaal al geregeld. En had tegen wat zei hij ook alweer tegen Jerobeam? Hij zei, ik kan u niet de stam van Juda geven, want ik heb een belofte gedaan aan David. En dus moest de troon van Rehabeam bevestigd worden in Jeruzalem. Hebben u die nog? Die historie is van groot belang, want daarna kun je nooit meer zeggen dat de Heer toch maar een einde gemaakt heeft aan het Davidische koningshuis in het verleden, in afwachting van de komst van de Messias. Want de Heer zei tegen Jerobeam, je kan niet koning worden over Juda. Daar moet een koning zijn uit het huis van David. Ik heb beloofd dat David altijd een koning zou leveren. Dat is dus daarna ook zo gebleven, na Zedekia. Nee, dit moet je luisteren. Het reformatorische standpunt, ik weet niet wie het heeft uitgevonden, heeft gezegd, nou ja, gaat om de troon van David. En toen kwam de Heer Jezus, die is uit David en die heeft een troon, alleen die staat in de hemel. Dus de troon van David staat in de hemel en wordt daar gecontinueerd. Maar we hebben nog een paar teksten in de Bijbel. Want die troon in de hemel heet niet de troon van David, maar de troon van zijn vader die in de hemel is. En de troon van David is de troon die op aarde zou staan. Dat is één. Maar mocht die niet duidelijk zijn, waar was de troon van David dan vanaf Zedekia tot aan de komst van de Heer Jezus? En ik bedoel niet het ding waar je op kan zitten. Maar ik bedoel, koningschap uit het huis van David. Waar was het dan? Nou, niet in Jeruzalem. En ook niet onder de Joden. De Joden hebben nog wel wat koningen gehad, als je dat zo mag noemen. Maar die waren dan toch in ieder geval niet uit Juda. Dat waren de laten we zeggen, de Maccabeeën. En die waren uit Levi. Maar eigenlijk priesters, maar goed. Hebben we dat nog? Is niet geweest. Dus vanaf Zedekia, dus vanaf David Jeremia, moet je heus een Davidisch koningshuis en dus uit Juda, maar een Davidisch koningshuis ergens in de wereld vinden. En als je het zoekt, moet je gewoon achter die twee dames en Jeremia aan om te kijken waar ze heen gingen. Hebben we dat nog? En er is geen ander antwoord dan ze kwamen terecht via Egypte in Ierland. En de rest laat ik nou achterwege, want dan moet ik erbij zeggen. En Jeremia wordt in Ierland geëerd als de grote wetgever. En bracht zijn secretaris mee, dat was Brug. In de Bijbel heet hij Baruch. En bovendien had hij een kist bij zich. Of het waar is? Nou, ik denk het niet, maar de verhalen bestaan wel. Zo van, dat was de Ark des Verbonds. Maar ja, daar zijn nog veel meer verhalen over in omloop. Heb je dat? Maar die verhalen bestaan wel. En ze hadden een steen bij zich. En dat is het verhaal van de Coronation Stone. Die is maar niet uit Schotland naar Engeland gebracht of zoiets. Kortom, in Schotland kwam hij in Scone, waar hij laatstelijk was. Daar was hij ook terechtgekomen via een eilandje nog ertussenin, maar die kwam uit Ierland. Dus dan zou hij net terug moeten naar Ierland. Maar in Ierland willen ze niks met een koningshuis te maken hebben. En zeker niet met het Britse koningshuis. Omdat het een te lange beroerde geschiedenis tussen zit. En bovendien is Ierland officieel Rooms-Katholiek. En die willen niks met een protestantse koning te maken hebben. Die hoofd is van een kerk of defender of the faith. Dus dat is moeilijk. Hij komt niet uit Schotland, komt uit Ierland. En voor zover daar een verhaal bij is, waar komt hij dan vandaan? Uit Bethel. De steen van Jacob. Of het historisch waar is? Nou, dat weet ik niet. Dat doet er ook helemaal niet toe. Het verhaal bestaat en dat is voldoende. Want daarmee wordt het hele idee van een troon van David teruggebracht tot Jacob die in Bethel een steen over hem zet, hetgeen een beeld is van de opstanding van Christus, de zalfolie erover uitgiet enzovoort, zodat het de Messias voorstelt. En daarna is hij 20 jaar van het toneel verdwenen, omdat hij bij oom Laban is in Albion, in Paddan Aram, bij oom Laban. Heb u dat nog? U herkent toch langzamerhand die parallellen? Nou, die steen zou dan later... Dat klopt, Jacob kwam terug daar vandaan. En daarna wordt hij omstandig... de Heer zegt het zelfs tegen hem. Hij moet uitdrukkelijk weer terug naar die steen. Alsnog een altaar bouwen. En dat wordt allemaal in de Bijbel beschreven. Zodat die steen als monument daar blijft enzovoorts. En wat er verder mee gebeurd is... Ach, ik ga u dat maar niet vertellen... Wat voor verhalen daar al. Het idee is zelfs dat hij meegegaan is naar Egypte. En dat hij vanuit Egypte zelfs meegegaan is door de woestijn. En dat hij in de woestijn de rots was waar die water voortbracht. We moeten nog even naar de portable put. Met die twee handvatten eraan, weet u nog. Want ze werden gevolgd door een steen. Staat in 1 Korinthe 10. De steen die volgde. Hoe komt 1 Korinthe 10 eraan? Nou, omdat het staat inderdaad in de werken van Flavius Josephus enzovoorts. Of dat allemaal waar is, ja, dat weet ik ook niet. Maar het verhaal is goed en het is voldoende dit. Hè, om het met elkaar te assen. De opgerichte steen die meegaat is een beeld van de Messias die meegaat enzovoorts. Dat is wat het is. En voor de rest... Ja, als dat er niet aanhangt, is het natuurlijk gewoon flauwekul. Toch? Dat hele gedoe met een coronation stone. Toch? Ja, het is traditie. Je krijgt het bij de Britten er niet uit. Nee, dat is waar. Maar goed, daarom is het daar veilig. En zo blijft het verhaal bekend. Zie? En dit is lang niet het complete verhaal. Dit zijn de meest oppervlakkige dingen die ik u nu daarover vertel. Maar tot David wordt gezegd, uit uw lijf zal voortkomen, enzovoorts. Ik zal zijn koninkrijk vastmaken, die zal mij een huis bouwen. En ik zal de stoel en daarmee zijn koninkrijk vastmaken onbeperkt, tot in eeuwigheid. En die rijmt op, de scepter zal van Juda niet wijken... Totdat Silo komt. Maar aangezien dat zelfs nog een profetie is over de eindtijd, over onze bedeling, betekent het uitdrukkelijk dat hoewel je misschien denkt dat de troon van David vakant is en verdwenen is, en dat dat koninklijk huis niet meer bestaat, staat er nee, de scepter zal ook in de eindtijd niet wijken van Juda, hij bestaat nog steeds. God houdt zich aan zijn beloften. Of je daar zalig door wordt of niet, dat is het punt. Het gaat erom of God betrouwbaar is. Of God zich houdt aan zijn woord. Of God belofte doet aan een mens en zegt, ik zal dat doen. En of dat 3000 jaar later nog steeds geldig is. Ja, is nog steeds geldig, ook in onze dagen. Maar ik heb het u gelezen uit Jeremia 33. Er zal altijd iemand uit het huis van David op de troon zitten. Ook al bestaat er geen Joods rijk meer. En ook al bestaat er geen rijk meer onder de naam Israël. Dat staat in de Bijbel. Dus is het zo. En daarna wordt het heel makkelijk. De ene vraag is, waar vind ik de oudste koninklijke dynastie ter wereld? Dat hebben we kort geleden allemaal weer gehoord welke dat is. By far. Dat is geen discussie over mogelijk. Enzovoort. En langs een andere route. En waar is het evangelie geplant geworden? Zelfs letterlijk. Ja. Ik bedoel, waar heeft Jozef zijn staf in de grond gestoken? Wat bedoel je in de staf? Daar hebben we het niet over gehad. Is niet aan de orde. Maar als u dat op de kaart kunt aanwijzen, bent u erg in de buurt van de troon van David. God doet zijn werk. Begrijp je wel? En bewaart zijn woord, geeft het een veilige plaats. En van daaruit gaat het woord van God, het evangelie, uit over de hele wereld. Tot in onze dagen. sprak hij aarzelend. Want ja, menselijkerwijs gesproken is de toekomst daarvan niet florissant. Maar dat betekent gewoon dat binnen afzienbare tijd er eind komt aan onze bedeling. En het woord weer teruggegeven zal worden aan Juda. En dat is na de opname van de gemeente. En dus in de 70ste week van Daniël. Maar daarover hebben wij het een andere keer. Want ja, het is alweer tijd.